met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim CD.
En uiteraard, ja, we kunnen die leader wel gaan aanpassen met Mike Verwij, Ajax-volger en natuurlijk ook volger van het Nederlands elftal. Ja, Valentijn, ik vroeg me eerst even af, hè, die nieuwe coach bij VVV, is dat familie?
Nee,
J. Driessen?
Nee. Hij heeft wel een hele goede achternaam.
Ja.
Garantie voor succes.
Ja, nee, dat kan bijna niet anders. VV Venlo hoopt J. Driessen spoedig aan te stellen als de nieuwe vervanger van Maaskant, hè?
Ja. Net als hij heeft, heb ik ook mijn diploma niet. Dus dat belooft veel goeds.
Ja,
het
ja,
kan
ja.
maar heel kort, hè? Hij kan maar kort hoofdtrainer zijn, omdat hij niet de vereiste papieren heeft.
Nee, maar dan wordt geloof ik... Stengs het dan, of Stengs voor mij nou... Nou ja, ik ben
wil je het over het Nederlands elftal hebben, Pim?
Ik ben nu al helemaal de weg kwijt, ja. hoor. Marie Stijn wou ik zeggen. Want die hebben ze dan eigenlijk op het oog, maar die wilde geloof ik niet... Die zit zo vast met allerlei constructies en miljoenen.
Financieel is het heel ongunstig om nu dat land te verlaten. En te kiezen voor een andere club, ja, dat klopt.
Ik dacht, ik steek hem gewoon even origineel in bij het begin. Maar laten we het maar over Oranje hebben, toch?
Laten we het eerst over mijn jingle hebben. Heb je hem volgende week geregeld?
Nou, ik ga er zelf niet over. Ik kan het wel even vragen aan de techniek of dat geregeld kan worden. Er wordt hier een duim omhoog gegeven. Dus ja, wie weet. Ja, jongens, hebben jullie al een beetje zin in het EK 2020?
Nou, ik heb eigenlijk meer zin in Noord-Ierland-Nederland.
Ja, echt?
Ja.
Want die thuiswedstrijd was echt gedrocht van de partij natuurlijk.
Ja, dat was een hele slechte wedstrijd van het Nederlands elftal. Het kwam uiteindelijk dankzij Luc de Jong nog goed. Maar daar, ja, wie de wedstrijd Noord-Ierland-Duitsland heeft gezien, die kan zich wel op zo'n wedstrijd verheugen, denk ik.
Ja. Maar dat was ook niet een walkover, toch?
Voor Duitsland, nee, die Duitsers hadden het in het begin heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk wonnen ze 0-2.
Ja.
En dat, het ging daar wel heel heftig aan toe in de beginfase. Ze klapten erop, die Noord-Ieren. En ik ben benieuwd wat ze tegen Nederland zullen doen.
Ja.
Ja, en benieuwd wat Nederland tegenover kan zetten. Of ze nu wel onder die druk uit kunnen voetballen. En ik weet niet welke keuze die Noord-Ieren maken, tactisch gezien. Maar ja, Nederland kwam eigenlijk niet aan voetballen toe. Te weinig en te laag tempo. En ik ben benieuwd of ze dat nu wel kunnen. Dit zijn tegenstanders, ja, die tref je eigenlijk alleen in de kwalificatiereeks. En uiteindelijk niet meer op het toernooi. Maar je moet er wel mee om kunnen gaan, vind ik. En dat bleek heel moeilijk te zijn in Rotterdam. En ja, nu in Belfast kunnen we zien of daarvan geleerd is.
Ja. Ja, ze zullen wel heel anders gaan voetballen dan in Rotterdam. Want in Belfast hebben ze nog één kans om het EK te gaan halen. En dan moeten ze van het Nederlands elftal winnen. Hier waren ze waarschijnlijk heel blij geweest met een punt.
Ja.
Dus dat zal er anders aan toe gaan dan in de Kuip.
Ja, ik zat trouwens te denken. Moet je dan zo'n jonge, onervaren speler als Boadou voor de leeuwen gooien, Mike? Je hebt daar in de Telegraaf ook een verhaal over geschreven. Over debutanten.
Ja, we hebben vier spelers gesproken die ook heel weinig eredivisie ervaring hadden voordat ze bij het Nederlands elftal kwamen. En die komen eigenlijk alle vier tot de conclusie dat waren Patrick Kluivert, Matthijs de Ligt, Ron Vlaar en Edwiges Maduro. Ja, en die beoordelen die jongens van AZ. En die komen eigenlijk allemaal wel tot de conclusie dat het zou kunnen als het nodig is, dat ze er wel klaar voor zijn.
Ja,
nou ja, alleen de vraag is of Koeman klaar voor is. Kijk, wat dat betreft is Ronald Koeman meer een iets behoudender type. Die iets meer uitgaat van zekerheid. En Ryan Babel, die heeft hij natuurlijk al diverse kansen gegeven. En ook in de spits. Kiest hij voor een type Babel, Boadou, dan denk ik dat de voorkeur uitgaat naar Babel. Want hij is niet iemand die erbij en er direct op. Of kiest hij voor iemand als Weghorst of Luc de Jong? Die zitten daar ook nog achter. Ja, Luc de Jong vond hij meer een pinchhitter dan Weghorst. Dus ja, eigenlijk is die plaats dan al vergeven. En moet je dan met Weghorst, waarvan je ook gezegd hebt van... Ja, ik wil hem nu eindelijk een keertje weer eens zien. Hè? Een dag of 7-8 van hoe die er nu voor staat. Een tijdje niet bij geweest. Nummer 25, de 25e selectiespeler viel zelfs met betrekking tot Weghorst. Dus ja, ik denk dat de keuze zal zijn Babel of Boadou. En dat Koeman kennende eerder Babel is dan Boadou.
Ja, ja. Het is misschien ook wel heel veel. Hè? Kijk, als je wel een plek inruimt voor Stengs, en dat kan...
Ja.
Kijk, moet je dan twee jongens laten debuteren bij Noord-Ierland uit? Stel je voor dat ze allebei door het ijs zakken, dan ben je al heel snel twee wissels kwijt. Ik denk dat het een beetje...
Ja, aan de andere kant heb je wel twee spelers van AZ die het afgelopen maanden eigenlijk heel goed hebben gedaan.
Ja, ze vinden elkaar blindelings.
Ja, in de combinatie natuurlijk wel zich hebben bewezen. Maar op een lager niveau dan het Nederlands elftal.
Ja, laten we meteen even naar de stellingen gaan. Want ik ben dan wel benieuwd wat jullie vinden. Boadou moet in de spits tegen Noord-Ierland.
Ik vind van wel.
Oneens.
Oké. Strijden om de wereldtitel met Oranje is meer waard dan een droombaan bij Barcelona.
Oneens.
Eens.
Oh, oké. Okay. Met zijn onvoorspelbare gedrag moet je Berghuis gewoon niet meer selecteren voor Oranje.
Oneens.
Eens.
Van Bommel die zit inmiddels wel in de gevarenzone bij PSV.
Oneens.
Oneens.
Sloetski die zit inmiddels wel in de gevarenzone bij Vitesse.
Oneens.
Eens.
En Ajax moet Zlatan aantrekken.
Oneens.
Oneens.
Oké. Okay. Ja, want Zlatan die wil volgens mij nog één keertje terug naar Europa, hè?
Ja. Maar waar
gaat Amerika
die...
gedag zwaaien? Heeft vast een warm... Weet jij dat eigenlijk, Mike? Houdt Zlatan een beetje van Amsterdam?
Ja, dat zeker. En je leest in interviews van hem ook wel terug. Als hem naar Ajax wordt gevraagd, daar heeft hij gewoon hele goede gevoelens bij. Maar heb je de tweet gezien? Hoe je afscheid nam van... Geniaal.
Ja, een soort goddelijk, hè, was het geloof ik.
Ja, prachtig. Als je gewoon tegen de fans van LA Galaxy zegt van... Nou, ga nu maar weer honkbal kijken. Ja. Want ik ben weg. Ja. Ik vind dat echt... Hij is gek, maar het is wel een geniale gek.
Ja, het is natuurlijk uitgesloten dat zo iemand naar Ajax gaat, nog lijkt mij.
Ja, en ieder interview wat je houdt met een speler die weg is gegaan bij Ajax, die roept van Ajax geweldig en hier wil ik terugkomen. En uiteindelijk zijn het bijna geen spelers, zeker geen buitenlandse spelers die terugkomen. Suarez hoor je ook iedere keer.
Alderweireld, Vertonghen. Er moet er nog een hoop terugkomen.
Ja.
Maar over Suarez is gesproken, want er was ook in de media dat Barcelona dan bezig is met nieuwe aanvallers. Mike, als je ze even langs gaat, is er nou een speler waar je denkt van nou, die zou nou wel eens terug kunnen keren in de arena?
Kijk, Alderweireld, daar heb ik altijd wel gedacht. Die had zo'n band met Ajax. En die heeft ook altijd aangegeven dat hij echt heel graag terug wilde. Die zag ik nog wel een keer terugkomen. Jan Vertonghen heeft een Amsterdamse vriendin, vrouw misschien inmiddels. Ja, daar kun je het ook van denken. Maar Suarez, ik kan het me nog niet voorstellen. Maar wie weet, Pim.
Ja,
ik denk ook weinig spelers. Misschien wat Mike zegt, Alderweireld. Maar dan zullen die contracten moeten aflopen. Maar als je al meemaakt hoeveel moeite het kost voor Alderweireld om bijvoorbeeld of naar Manchester United te kunnen gaan of naar Bayern München. Die wilden hem alle twee hebben. Ja, dan vraag je af van ja, is Ajax ooit... een serieuze kandidaat voor hem en voor Spurs. Dus dan moet zijn contract aflopen. Dan moet hij gratis naar Amsterdam kunnen. En dan moet hij genoegen nemen met minder geld dan wat hij waarschijnlijk bij United of bij München kan verdienen.
Vergeet ook niet dat het in het verleden voor sommige oudspelers van Ajax al heel moeilijk was om goed terug te keren bij Ajax. Nou ja, je bijvoorbeeld Heitinga, maar ook Frank Verlaat. En ja, er zijn nog meer voorbeelden. André Ooyer, die heeft het dan nog wel redelijk gedaan. Ja. Maar dat niveau, dat schiet ook omhoog in Amsterdam. Dus... Ja, hoeveel meerwaarde heeft een speler nog die terugkomt? Dat zul je ook heel goed tegen het licht moeten houden, denk ik.
Ja, misschien de Jong.
Ja, die wel.
Was dat hij weer gescoord had.
Ja
tegen Willem II.
En Bandé ook, hè?
Ja, maar die is niet teruggekomen.
Nee, precies. Maar wel...
Die heeft ook gescoord, dus wie weet. Die gaat het niet meer doen voor Ajax. Als je op zulke wedstrijden bent aangewezen en gewoon wissel staat, normaal gesproken bij jonge Ajax... Dan denk ik niet dat je het nog gaat maken in Ajax.
Ja, ik vlieg alle kanten op, merk ik. Maar laten we weer even op Oranje focussen. Boadou, dat was natuurlijk de eerste stelling. Nou, jullie probeerden een beetje in het hoofd van Koeman te kijken. Maar jij vindt dus dat hij wel zou moeten spelen.
Ja, ik vind van wel. Kijk, die jongen zit er niet voor niets bij. Heeft het goed gedaan bij Jong Oranje. Is een doelpunt te maken. Is een ander soort spits dan... Babel vind ik niet een echte spits. Hem vind ik wel een echte spits. Is geen stormram. Is iemand die in de combinatie, die veel de ruimtes zoekt. Die ook vaak de ruimtes vindt. Ja, dan ik zou hem dolgraag willen zien tegen die Ierse grootmachten daar.
Ja. Het is misschien op zijn lijf geschreven, zo'n wedstrijd.
Ja, ik zei hem oneens hoor.
Ja, maar daarom vraag ik.
Ja, ik twijfel ook heel erg, moet ik zeggen. Ik denk dat hij het ook wel aan zou kunnen. Maar ik vind ook Babel heeft Koeman eigenlijk... Die heeft niet altijd goed gespeeld hoor. Maar die heeft Koeman eigenlijk nooit teleurgesteld. En ik denk dat dit gewoon de meest logische oplossing is. Omdat Babel ook voor Noord-Ierse verdedigers een grote plaag kan zijn, denk ik.
Ja, overigens is het zeker dat Depay niet speelt. Want dat zou in theorie nog kunnen, toch? Dat
hij trainde op woensdagochtend nog apart van de groep. Op een ander veldje. Daar was hij met looptrainers bezig. Ik kan me niet voorstellen dat Koeman heel veel risico met hem gaat nemen. Omdat je misschien tegen Estland wel heel hard nodig hebt. Want ja, niemand zal dat zo uitspreken. Maar als je het in Noord-Ierland niet doet... Ja, dan volstaat een overwinning tegen Estland. En als je Depay daarbij kunt hebben, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.
Ja, dus als je heel dik verliest in Noord-Ierland, dan zou het toch in theorie nog zelfs kunnen dat je derde wordt in de pool. Zeg ik dat verkeerd?
Theoretisch kan alles, Pim.
Ja.
Nee, want dan moet
Ja, het kan wel.
Ik had het gelezen. Maar misschien zit ik ernaast.
Er kan wel iets, want anders hadden ze nu al gekwalificeerd geweest.
Want Noord-Ierland staat op 12 punten uit 6. Duitsland op 15 en Nederland ook op 15.
Maar als ze van Estland winnen, dan zijn ze onderling, volgens mij altijd onderling. Want dan moet Noord-Ierland van Duitsland winnen.
Oh ja.
En dan is Nederland... hebben ze een beter onderling resultaat dan de Duitsers. Of in ieder geval een beter doelstel. Volgens mij volstaat een overwinning tegen Estland.
Ja, ja, anders heb je altijd nog de vluchtroute via de Nations
laten
League.
Laten we daar maar niet op aan laten komen.
Nee, precies, precies. Overigens zijn er dus de spelers Boadu en Stengs die met een grote glimlach de selectie tegemoet treden. Nou ja, een speler die het even wat moeilijker heeft is Zoet, de keeper. Laten we even luisteren hoe hij ingaat op zijn reserveplaats bij PSV.
Ik heb nu op dit moment alleen invloed op wat ik zelf doe. En als dat moment daar is, kan over 2 wedstrijden zijn, het kan over 3 wedstrijden zijn. En dat kan ook nog langer duren. Dan moet ik gewoon weer zorgen dat ik er sta. En dat iedereen ziet wat ik goed kan. En dat is goed keeper. Dus helaas kan ik niet in de toekomst kijken. En dan kan je dat moment nu niet bepalen. En het feit is inderdaad zo dat je een keeper niet zomaar weer wisselt. Maar als het moet, dan sta ik er weer.
Ja.
Ja, Zoet kan niet in de toekomst kijken, maar volgens mij konden wij het wel. Want dit zat er natuurlijk aan te komen. Dit hebben we ook in de podcast gezegd, dat hij zijn plek zou gaan verliezen, normaal gesproken.
Nou, sterker nog, Valentijn is in de video van dit weekend moet Van Bommel Zoet passeren.
Zou hij daar niet
en
naar geluisterd?
En geschieden. Nee. Nou ja, je weet het niet, hè?
Nee. Maar het zat er wel een beetje aan te komen. Alleen, ik vond de timing vond ik ook wel een beetje vreemd. Aan de andere kant, net voor zo'n interlandbreak. Dan kan je hem ook laten staan. Je weet dat hij geselecteerd is voor het Nederlands elftal. Dat wist Van Bommel al. Dus dan zou je hem een laatste kans kunnen geven. En nu, ja, het is er achteraf en ze koen en ze kont kijken. Maar ook met Oenerstal hebben ze die wedstrijd dan ook niet gewonnen. En plus alles wat daaromheen heeft gespeeld natuurlijk. Miscommunicatie in de staf bij PSV. Wat wel heel amateuristisch was. Dat verwacht je niet bij een staf van een topclub. Maar daarin zie je wel dat het een hele onervaren staf is die Van Bommel om zich heen heeft. Van Bommel zelf dan. Ruud Hesp, dat is dan de keeperstrainer. Wie hebben we nog meer? Jurgen Dirks zit erbij. En die oude jongen van Willem II. Waar die ook
ja,
Mike roept bij mij. Maar dat zegt al genoeg. Hè? Dat we niet direct op de naam komen. Maar kijk, daar had je natuurlijk graag een ervaren iemand bij gehad die alles al een keertje hebt meegemaakt. En daarom blijf het zelf doodzonde vinden. En dat heb ik al bij het begin ook gezegd toen Van Bommel begon. Ja, dat Bert van Marwijk niet een nadrukkelijke rol krijgt op de bank bij PSV.
Ja, we zitten ondertussen. Het is een beetje
2-12
is het. We zoeken het even op.
Ja.
Maar vind jij daar ook geen rol weggelegd voor Sean de Jong? Normaal gesproken, als het zulke ingrijpende beslissingen in de selectie zijn, dan kan ik me niet voorstellen dat je dat ook niet even voorlegt aan de technische man.
Ja, dat wel. Alleen de communicatie richting Jeroen Zoet, dat is de verantwoordelijkheid van de staf en van de hoofdtrainer. De eerste instantie van de hoofdtrainer, die heeft een fout gemaakt. Nou, nu Ruud Hesp wordt erbij gehaald, die heeft een fout gemaakt. En er is een opeenstapeling van fouten. Dat is de wet van Murphy heeft zich daar afgespeeld. En,
en zo'n statement van PSV een dag later is natuurlijk best pijnlijk om daar mee te moeten komen.
Ja, maar ik vind het zo raar dat als je een speler die zoveel waarde heeft gehad voor PSV uiteindelijk dan gaat passeren. Nou, dat is bij een keeper dan meestal niet voor één wedstrijd. Dan lijkt me opdracht 1... dat die keeper dat gewoon tijdig en op een rustige manier hoort.
Ja,
zo dat hij dat kan verwerken. Daar is iets heel raars gebeurd natuurlijk.
Ja, dat heeft Koeman wel beloofd. Hè? Dat als hij geen tweede keeper is, dat hij het op tijd hoort.
Ja. Nou, kijk, wat Mike nu aandraagt, dat vond ik dan wel weer vreemd van Koeman. Want hij is namelijk altijd tweede keeper geweest. Zoet. Ook bij het Nederlands elftal. Dus hij had ook nu kunnen zeggen van Zoet is mijn tweede keeper. Maar dat zegt hij ook niet. Terwijl Bizot er later bij komt. Dus er is toch ook bij hem niet de volle overtuiging dat Zoet zijn tweede man is.
Nee. Ja, maar zal dat ook niet zijn in afwachting van hoe hij zich deze week opstelt? Stel je voor dat hij hier als een vaatdoek over het trainingsveld loopt en gewoon mentaal er totaal niet bij is. Dat je
zou kunnen,
dan zegt van als je zo keept, dan word je mijn derde keeper.
Ja. Maar dan moet hij de volgende keer niet meer bijnemen als dat zo zou zijn.
Maar toch heb je Zoeter, als Koeman ook nog wel best graag bij. Want het is Unerstal is dan natuurlijk een buitenlands keeper, maar zoveel heb je natuurlijk niet.
Nee, je hebt helemaal...
Want je hebt misschien liever Zoeter die je dan in laat vallen tijdens een EK dan Vermeer. zit ik me in één keer af te vragen.
Hij heeft Vermeer, maar je hebt ook Bisschop nog.
Maar er zijn meer opties. Hè. Er is ook een Nederlandse keeper die gewoon elke week in de Premier League speelt. Is Tim Krul minder dan Kenneth Vermeer? Is Tim Krul op dit moment minder dan Jeroen Soet? Ja, dat kan ik me niet voorstellen.
Nee. Nee.
Nog even terugkomen op dat communiceren, zeg maar. Dan moet ik wel zeggen dat Van der Brom dit jaar heeft dat ook gedaan. En die deed het wel heel slim. He, die liet David Jensen, die verloor zijn plek na zoveel jaar onder de lat aan Paas. En die heeft gezegd van dat weekend blijf jij maar thuis. Ik denk dat het beter is om het thuis gewoon te verwerken. En daarna gaan we gewoon weer door. En dan ben je weliswaar reservekeeper. Dat had veel beter geweest. Want dit was allemaal op stel en sprong. Verliezen bij Linsk. Daarna de vliegreis terug. Snel nog één trainingje. Nog een tweede training. Communiceren met die jongen. Wat communiceren we? Wat zeggen we wel? Wat zeggen we niet? Wat hebben we wel en niet besloten? Dus dit was allemaal eigenlijk... dit verdient absoluut niet de schoonheidsprijs.
En waar we nog aan voorbij gaan... er is nog iemand heel erg boos. Want die Robin Ruiter, die voelt zich ook geflikt door Van Bommel.
Ja.
Die dacht... ik heb het goed gedaan als vervanger van Soet... op het moment dat Soet geblesseerd was. Die schijnt te horen gekregen te hebben... bij de contractbesprekingen... dat de strijd achter Soet volledig open lag. Dus die gingen zonder meer vanuit, als Soet niet functioneert, dan ga ik op doel staan. En ja, die werd van tijdelijk eerste keeper weer tweede keeper en nu derde keeper. Dus die weet ook totaal niet waar hij aan toe is.
Ja,
nu
maar,
wel inmiddels trouwens.
Ook als je naar bijvoorbeeld...
Waar is hij nu aan toe?
Derde keeper.
Ja, maar ook als je naar Pereiro kijkt, hè, die wordt dan nu ook in één keer weer ingebracht. Scoort nog een aardig doelpunt trouwens tegen Willem II. Voor zo'n jongen moet dat toch ook raar zijn? Je bent eigenlijk afgedankt, je wordt op de tribune gezet. Nou, dan word je nu weer bijgehaald.
Ja.
Dus eigenlijk is het bij die hele selectie nu...
Hij was ook geblesseerd. Hè. Hij komt terug van een blessure. Maar hij is inmiddels gewoon weer fit, want tegen Sparta liep hij ook warm. Ja, dan denk ik ook van op het moment dat je iemand nodig hebt... dan moet je niet meer kijken of hij nou wel of niet zijn contract verlengt. Zeker niet tot de winter. En je sterkst mogelijke team opstellen. En ik denk dat op dit moment Pereiro daar toe behoort. Die behoort bij de sterkste 11 spelers van PSV.
Ja,
het was
ja.
de wijze les van Erik ten Hag voordat hij zeg maar, tot zijn ideale middenveld kwam. Ja, je moet altijd je sterkste spelers opstellen. En ik kan me bij PSV, kijk daar niet elke week in de keuken, maar ik kan me niet voorstellen dat Pereiro niet bij de beste spelers hoort.
Nee, nou Malen en Bergwijn die zijn volgens mij weer dichter in de buurt van een rentrée gekomen. Dus PSV gaat misschien weer wat beter presteren. Ook fijn voor Oranje natuurlijk als die twee er weer bij zijn. Ja, in principe Noord-Ierland, Estland geen probleem. Koeman toch interessant.
De volgende wedstrijden van Oranje zijn in maart. Dus tegen die tijd zijn ze er wel weer bij, denk ik.
Nou oké, dat is dan fijn. Hou me scherp, hè? Dat proberen we. Ja, precies. Ik had die stelling, de ingebracht van strijd om de wereldtitel met Oranje... is meer waard dan een droombaan bij Barcelona.
Ja.
Want hoe zit dat nou met die clausule? Als Barça komt deze zomer, is hij weg? Punt?
Ja.
Punt. Maar je hebt niet zoiets van met dit Nederlands elftal, misschien wel het beste Nederlands elftal in tijden, maar ook voor die wereldtitel.
Ja, maar ik probeer me een beetje te verplaatsen in Koeman. Je weet hoe graag hij coach van Barcelona wil worden en dat leek hij te vergooien in Valencia, want daar heeft hij het natuurlijk niet goed gedaan, ondanks het feit dat hij daar de beker won. Ja, toen leek zijn droombaan heel ver weg, dus ik kan me wel voorstellen, als je nu goed presteert op het EK en ja, daar iets moois neerzet, hij heeft zich natuurlijk als... eerst na twee gemiste toernooien weer geplaatst voor een eindtoernooi. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je voor je kans bij Barcelona gaat.
Ja, ja.
Die komt misschien ook niet meer voorbij. Huh? Dat Barcelona. En het Nederlands zelf komt misschien ooit nog wel een keer voorbij. Dat zou zomaar kunnen. Dus ik zie wel in dat Koeman dan vertrekt. Ik heb alleen... wat was de stelling? Oneens of eens?
Nou, dus jij zei eentje. Jij bedoelt strijden voor de wereldtitel. Dat is dat meer waard dan
voor mij persoonlijk, als je dat mij persoonlijk vraagt, want de naam Koeman viel daar niet in. Dan zou ik zeggen, ja, het strijden voor de wereldtitel is meer waard, zeg maar. Alleen, ik begrijp wel als Koeman aan het eind van het EK zegt van... ik ben weg naar Barcelona en dat hij weg is.
Maar misschien krijgt Koeman wel concurrentie van Ten Hag. Want die zat bij het UEFA Elite Coach Forum.
Ja, het zou zomaar kunnen.
Serieus?
Bij Barcelona?
Ja.
Nou, dat geloof ik niet in.
Nee?
Daar wordt hij nog niet genoemd. Die is volgens mij met 120 km, dat mag niet meer, met 100 km per uur op weg naar München.
Nee.
Tot de grens met 100 km en daarna gewoon weer onbeperkt naar München. Ja, ik denk dat alles erop lijkt dat hij na dit seizoen trainer van Bayern München wordt.
Ja, het is trouwens wel mooi... als je twee Nederlandse coaches straks bij twee van de mooiste Europese clubs hebt zitten. Of beste Europese clubs.
Ja.
Want ja, het is ook wel even minder geweest met de Nederlandse coaches.
Ja, zeker. En ze komen allebei bij een club waar je ja, voor 99% een keer eens in de twee jaar kampioen wordt. Dus, ja.
Bij Bayern is je twee keer in het jaar ongeveer. Dat kan niet mis.
Nee, dus. Maar ja, bij Ajax ook niet nu.
Maar Koeman, als Koeman naar Barcelona gaat, daar wacht hem wel een helse klus. Want ja, Messi wordt ieder jaar een jaar ouder, zoals wij allemaal. Maar bij hem neemt het natuurlijk steeds meer af. En ja, dan moet je daar vernieuwen, verjongen. Nieuwe spelers kopen. Dat heeft hij bij Valencia, kreeg hij exact dezelfde opdracht. Nou, dat is hem heel slecht bevallen uiteindelijk. Dus het wordt wel een heidenskarwei. En dan denk ik wel dat Barcelona een moeilijker klusje wordt dan met het Nederlands elftal het WK halen.
Ja, precies. Overigens, over De Ligt gesproken, die sprak jij volgens mij, wanneer was het, Valentijn?
Maandag, dinsdag.
Was wel een interessant stukje wat ik er even uit heb gehaald, waarin jij eigenlijk aan hem vroeg, hoeveel steun heeft hij nou binnen de technische staf en van de spelers bij Juventus?
Ja, we kijken wel regelmatig beelden en daarin kijken we gewoon wat beter kan. En daarna spreek ik ook heel vaak met Bonucci, Chiellini, Buffon over dat soort dingen. Dus ze helpen me heel goed en ja. Dat is het belangrijkste.
Ja, je hebt wel het idee dat je daar beter van wordt, daar, zeg maar, dat zij dingen aanreiken die je bijvoorbeeld nog niet wist of zo.
Ja, zeker. Maar kijk, het zijn natuurlijk ook kleine dingetjes die zij zeggen die je kunnen helpen. En daar probeer je gewoon zoveel mogelijk van op te slurpen en kijken of het voor jou werkt. Want wat voor de ene niet werkt, hoeft voor de ander ook niet, hoeft ook niet te werken.
Ja, De Ligt zat natuurlijk al op een heel hoog niveau bij Ajax.
Ja, daarom vond ik dit ook best wel opmerkelijk. Maar bewijst ook de leergierigheid bij die jongen, dat hij niet is uitgeleerd. En toen hij naar Juventus ging, toen zei zijn zaakwaarnemer Minariola dat hij nog heel veel had te leren als verdediger. En dat merk je wel in Italië. En dat blijkt dus ook zo te zijn. Matthijs die gaf ook aan dat hij eigenlijk van bij Juventus wordt hetzelfde verwacht als bij Ajax. Verdedigen, maar ook je inbreng hebben aanvallend in de opbouw. En dat toch iets anders is in Italië dan in Nederland. Wij denken van, nou, verdedigen is verdedigen. Maar daar denken ze in Italië dan blijkbaar anders over. En ik denk dat hij daar wel een rijpere en betere verdediger uiteindelijk van gaat worden. Want het is niet iemand die echt van zijn stuk raakt. Zelfs niet na drie hensballen.
Nee.
En zoveel tegenslag. En dat bleek nu ook wel. Ik denk dat uiteindelijk dat het Nederlands elftal bijvoorbeeld daar een veel betere verdediger van terugkrijgt.
Het allermooiste in dit fragment vind ik, andere jongens zouden zeggen van, ja, ik spreek met ze en daar kan ik dingen van oppikken. Maar Matthijs de Ligt heeft het over opslurpen.
Ja.
En dat heeft hij bij Ajax ook altijd gedaan. Daar spraken alle trainers vol lof over. Ja, hij wilde alles weten, hij stelde vragen. Dat heeft Ronald Koeman volgens mij ook een keer in een persconferentie gezegd. Dat hij echt alles wil weten om een betere voetballer te worden. En het is niet alleen dat hij dingen aangereikt krijgt, maar hij is ook gewoon proactief bezig met dingen, ja, vragen tot zich te krijgen. En ja, dat vind ik het mooie aan Matthijs de Ligt. Hij is heel jong, maar gigantisch leergierig.
Ja. En die drie waar hij het over heeft, die hebben zich natuurlijk wel bewezen. De afgelopen 10 jaar eigenlijk, of misschien zelfs langer. Buffon, Bonucci, Chiellini. Die hebben zich wel in Italië bewezen met het Italiaanse elftal. Dat zijn natuurlijk wel grootheden, zijn dat. We hebben vorig jaar gezien bij Juventus. Iedereen sprong een gat in de lucht, want Chiellini, nou, als je hem ziet, dan geef je geen stuiver voor. De manier van spelen en alles. Maar blijkbaar hebben die mensen toch iets extra's, waar je zelfs als een Matthijs de Ligt, die de halve finale van de Champions League heeft gespeeld, nog iets van kan opsteken.
Ja, maar hoe krijg je het voor elkaar, hebben jullie dat nog gevraagd, om al die hensballen te maken, joh? Ja. Dat is toch echt niet te geloven. Heeft het dan met bepaalde positionering te maken? Hij staat er volgens mij links in de defensie, meer in de zone. Ja, was bij Ajax natuurlijk rechts dan?
Ik denk dat het af en toe een beetje lomp oogt, maar dat het vooral heel veel pech is. Ja, hoeveel pech kun je hebben dat je zoveel ballen op je arm krijgt? Ja, en dat zal ook misschien gedeeltelijk toch met een stukje onzekerheid te maken hebben. Dat je over dingen na gaat denken waar je normaal gesproken niet over nadenkt. En ja, dit is een proces waar hij gewoon doorheen moet. Proces, mooi woord trouwens.
Is iets
waar je doorheen moet.
En ik slurp het op.
Dat komt uit. Nou ja, ik hoor dat 7 keer in de week bij Ajax ongeveer.
Oh, is dat zo? Ja.
Maar hier moet hij doorheen en hier komt hij doorheen.
Maar
ja.
wie zegt allemaal proces dan?
Ja, voornamelijk
Promes?
Promes zeggen ze ook. Maar dit was proces, daar heeft de trainer het vaak over.
Ja.
Ja, en dit is het leerproces van een jonge speler van Juventus. Ja. Een jonge Nederlandse speler die bij Juventus komt.
Maar de Ligt zei over die hensballen, had hij wel iets over. Hij zegt, ja, ze kwamen opvallend vaak tegen zijn handen. Terwijl hij zegt, als je de beelden bekijkt, verdedig ik niet anders dan bij Ajax. Dus er is ook een gedeelte toeval. Hij zegt, maar het gaat er ook om van wat ziet een scheidsrechter? Hè? De ene moment ziet een scheidsrechter daar hands in. Hij zegt, er zijn momenten geweest, dan zegt deze scheidsrechter die we hadden, die zegt hands, waarvan drie anderen in andere situaties eenzelfde bal niet als hands beoordelen. En dan heeft niemand het erover.
Ja, ik zag vanochtend nog even de samenvatting bijvoorbeeld vanuit Duitsland. Daar kreeg Karim Rekik een penalty tegen. Ik weet niet of je die gezien hebt.
Ja, die heb ik gezien.
Ja, die wordt van zo dichtbij. Ja. En die jongen die gaat naar de goal. Volgens mij een heel natuurlijke beweging. En natuurlijk had hij zijn arm van zijn lichaam af. Maar wat moet je dan doen om hier een penalty te voorkomen?
Nou, en alles wordt natuurlijk 54 keer getoond met die VAR.
Ja,
elk moment is een onderwerp van discussie.
Ja. Nou, ja. En soms heb je het idee van die bal gaat helemaal niet tegen iemand zijn arm. En dan zie je in die VAR, dan gaat het heel langzaam. En dan denk je van, ja, raakt hij hem nou wel of raakt hij hem nou niet? Nou, zo zitten natuurlijk ook die scheidsrechters te kijken naar die VAR. Die weten het af en toe natuurlijk ook niet exact. Nee. En er is geen eenduidige regel van, dit is hands en dat is geen hands. Ja. En dat blijft interpretabel. Dus ja, dat is het grote probleem. Ja,
je zou bijna zeggen van, ga maar naar de hockeyregel qua bal op je voet. Fluit maar voor alle hands, want dan is het in ieder geval duidelijk. Ik weet niet of het daar beter van wordt. Maar dan is het in ieder geval duidelijkheid, want dit is pure willekeur.
Ja, maar kijk, er zijn spelers die van 100 meter afstand schieten ze iedere bal op je rechteroor. Dus er zijn ook spelers die van 3 meter iedere bal op je rechterhand of op je linkerhand schieten. Dus dan wordt dat de sport. Dan wordt de sport om te proberen iemand op zijn hand te schieten. Dus dat moeten we ook...
Op je oor mag, toch?
Op je oor mag, okay, ja.
Trouwens, even een quizvraag tussendoor.
René Robbenmond.
Ga voor antwoord B.
Ja, ja.
Nee, maar welke speler heeft... het is gewoon een vraag. Maar welke speler heeft, denk je, het meest vatje buskruid bij Oranje? Wie heeft het meest ontploffingsgevallen?
Ja, je had net de stelling over Steven Bergershuis. Dus ik denk dat je die kan doorbellen.
Ik maak even een bruggetje, hè? Want anders komen al die onderwerpen.
Tom Beugelsdijk die is nog niet geselecteerd voor het Nederlands elftal. Dus anders zou die misschien in aanmerking komen.
Of Kramer,
ja.
Dat is toch ook ongelooflijk trouwens, hè, die Kramer en die Beugelsdijk trouwens.
Bizar. Ja, Marco van Basten zei daar wel mooie dingen over bij de Eretribune, vond ik. Ja, weet je, als je zo het veld op gaat, dan heb je eigenlijk niks op een veld te zoeken.
Nee. Maar het erg was van zowel Beugelsdijk als Berghuis, dat het na afloop werd het lacherig afgedaan. En met een halve grap en een wedervraag kwamen ze er vanaf. Tenminste, kwam Berghuis er vanaf en... Beugelsdijk die maakte eigenlijk de interviewer belachelijk. En ook de speler die hij geraakt had, maakte die belachelijk. Deed hij een beetje cynisch over.
Ja.
Ja, kijk, als we die kant op gaan, dat moet je gewoon niet willen.
Maar Berghuis...
Nee, maar er zijn dus echt mensen die in Nederland denken van... Nou, Berghuis steekt zo in elkaar, maar geef hem een aanvoerdersband. En dan ben je daar definitief vanaf. Ja, behoorlijk naïef volgens mij.
Ja.
Maar wat is dat toch met Koeman dat hij dan... Want het is niet de eerste keer bij Berghuis. Hij heeft hem ook al gewaarschuwd. En hij blijft hem wel selecteren.
Maar ja, dat wordt natuurlijk een gigantisch probleem voor Berghuis... als hij zo doorgaat met het oog op de EK. Want er komen zoveel jonge, talentvolle voetballers aan. Dit is natuurlijk op deze manier een van de eerste spelers die gaat afvallen.
Ja, daarom lost het probleem zich uiteindelijk vanzelf op. Als Bergwijn gewoon fit is en Stengs zet zijn ontwikkeling door... dan is Berghuis het haasje. En dat Koeman het niet gedaan heeft, vond ik eigenlijk ook wel jammer. Hij had de selectie al bekendgemaakt. Daarna gebeurde dit met Berghuis. Hij had ook een statement kunnen maken. Door te zeggen van, dit is het weekend gebeurd. Ik heb toch 25 man geselecteerd. Ik ga door met 24. Ja. En of Berghuis er nu wel of niet bij is tegen Noord-Ierland en Estland. Dat maakt echt het verschil niet tussen winnen of verliezen of gelijkspelen.
Is het niet sowieso klaar voor Berghuis bij het Nederlands elftal? Denk je als Stengs doorbreekt, Bergwijn erbij.
Justin Kluivert die nog...
Dan lost het probleem zich vanzelf.
Ja. Nou, zijn we over Oranje klaar? Wil je nog iets meepakken over Oranje? Want we hebben nog een paar andere onderwerpen die we willen aanraken natuurlijk.
Ja, ik weet niet wat jij nog wil bespreken.
Nou, heb jij nog iets over Oranje? We gaan de tickets heb je al geboekt. Ja, eerst in Nederland natuurlijk spelen.
Ja, dus je mag gewoon thuis slapen.
Eerst Noord-Ierland, hè?
Ja, nee. Maar als het EK halen...
Twee keer, ja.
Ja,
twee,
toch?
Minimaal twee keer. Misschien wel drie keer thuis.
Vinden jullie dat jammer eigenlijk, dat je dan in Amsterdam speelt? Of zit je liever ergens
Minsk of zo? Die klote douanecontroles en dat je schoenen uit moet en dat soort dingen.
Ik heb liever drie wedstrijden in Baku gehad, of niet?
Ik ken Baku niet.
Nee, ik ook niet.
Nee. maar goed, Oranje kunnen we afvinken. Van Bommel hebben we ook wel besproken. Heb je ook zo genoten van die uitzending van Sloetski bij Ivonie?
Nou, verschrikkelijk. Ik zit me rot erger aan dat hele Sloetski-verhaal. Die moest er nodig komen van die Russen. En er werden ook nog in diverse tv-programma's geroepen van... een verrijking voor de Nederlandse voetbalcultuur. Eindelijk een trainer uit het buitenland. En die man heeft werkelijk helemaal niets bijgedragen aan de Nederlandse voetbalcultuur. En dat belachelijke gedrag langs de zijlijn. Ik vind het veel meer een clown. Dan dat hij iets betekent voor het Nederlandse voetbal. En dan hoorde ik ook de spelers, het gaat alleen om resultaat. Brian Linssen, die werd iedere keer voor de camera gehaald na een goede start. Nou, het voetbal zag er niet uit. En ik ben gewoon van de lichting, hoe noem ik dat? Ik hoor ergens toe...
Dat generatie.
Nee, maar die ervan uitgaat van op het moment dat je goed voetbalt, dan komen de punten vanzelf. En op het moment dat je niet goed voetbalt en je wint wat punten, dan is het vaak op toeval of op organisatie. En dan ineens dan...
School, dus, je bent van de school.
Ja, dan zakt de hele boel zakt in elkaar. En dat gebeurt bij Vitesse en dat heb ik me eigenlijk echt wel een beetje op verheugd. Ja.
Maar ik moet
die laatste drie nederlagen op rij. En dat je helemaal niet aan voetballen toekomt, omdat er gewoon helemaal geen voetbal in zit. En dat er ook helemaal niet getraind wordt op voetbal. Om van achteruit een normale aanval op te zetten. En dan de voorhoede te bereiken. Dus dat lukt pas van die school ben ik.
Dat lukt pas weer aardig trouwens, om zijn voorhoede te bereiken. Dat is de enige die wel... Nee, maar ik moet zeggen, complimenten voor je stellingen, Pim. Want jij vroeg van, komt Sloetski onder druk? Of hoe was de stelling precies?
Nou, Sloetski en de gevarenzone. Hè? Ja, Sloetski zit al lang in de gevarenzone bij Vitesse.
In principe niet natuurlijk, want hij is door die Russen binnengehaald. En die zullen wel 100 keer nadenken voordat ze hem eruit gooien. Maar je merkt wel bij de supporters van Vitesse dat het broeit en dat daar wat aan de hand is. Ja, en wat gaan de eigenaren doen op het moment dat die opstand echt heel erg groot wordt? Ja, dit is natuurlijk geen trainer waar je heel blij van wordt als supporter, denk ik.
Hij schijnt ook heel goed te verdienen, las ik laatst.
Ja. Maar ze hebben ook bijna geen supporters meer, Mark. Iedereen loopt weg.
Nee,
dat is waar. Dit voetbal wil je toch niet zien? Je ga je toch niet voor betalen, voor dat voetbal wat zij spelen? Dat is gewoon een afschuwelijk voetbal. Nou, dan kijk ik 10 keer liever naar RKC en dan kan iedereen zeggen van ja, die hebben maar 4 punten. Nou, dan hebben ze maar 4 punten. Maar na dat voetbal, dat levert uiteindelijk, gaat dat echt meer opleveren. Alleen ze hebben kwalitatief niet zulke goede spelers. RKC en die heeft Vitesse wel. Alleen er wordt helemaal niet mee gevoetbald.
Nee, die Gelderlander die melden dat Sloetski voor een miljoen per jaar verdient bij Vitesse.
Ja, zou je de derde trainer in Nederland zijn qua verdiensten. Ja. Dus dan neem ik aan dat Ten Hag en Van Bommel meer verdienen.
Maar het is trouwens wel, want ik zag Koeman laatst ook al bij Art Rooijakkers over de vloer of zo. Weet je wel, ook zo'n sterrenprogramma. Sloetski zit dan bij Ivonie. Moeten die trainers dat eigenlijk allemaal wel willen? Om in dat soort programma's te komen? Of vinden jullie daar niks van?
Nee,
want Sloetski, ik kan me voorstellen als speler van Vitesse, dan zie je Eva Jinek met een Vitesse-shirt met Sloetski. Dan zie je Sloetski bij zijn moeder in het appartement in Rusland. Dan denk je van, denk je dat je daar niks bij zou voelen?
Ja, ik
je wilt toch gewoon dat een coach voor je groep staat en verder niet te veel van dat soort tierenlantijntjes doet.
Het gaat toch helemaal nergens over. Het is alleen maar egotripperij om in die uitzendingen te komen.
Ja, inderdaad, ja. Nou ja, goed, de Sloetski, maar die zit er dus voorlopig nog wel, omdat hij dus daar is neergezet. Er kwam een aardige vraag binnen, overigens, Mike, bij jou. Want we hebben het over keepers gehad. Ajax heeft de keeper natuurlijk van onbetwiste kwaliteit. Maar de vraag is, ja, wie is nou zijn mogelijke opvolger? Want de kans dat hij weggaat is natuurlijk vrij groot.
Ja, die kans is groot. Wie de opvolger wordt, weet ik niet. Maar in principe was het de bedoeling dat Dominique Kotarski klaargestoomd zou worden voor het moment dat Onana weg zou gaan. Ja, of die goed genoeg is, daar heb ik nog niet een heel goed beeld van. Maar ik neem aan dat als zo'n kanon weggaat, dat er ook met zoveel geld op de bank wel wordt gekeken naar een hele goede vervanger.
Ja, want ik zag Pedrag Rajkovic voorbij komen op allerlei sites.
Ja, die zie je elke keer voorbij komen. Volgens mij ook omdat hij dezelfde zaakwaarnemer als Dusan Tadic heeft. Dus dan worden dat soort linkjes gelegd. Maar ik heb geen idee op dit moment wie hem zou moeten opvolgen. En voorlopig zit Onana er nog.
Ja, oké. Okay.
Kijk, de Kwartowski waar Mike het over heeft. Toen Onana bij Jong Ajax speelde, toen zei iedereen van, dat wordt echt nooit de keeper van Ajax 1. En nu is het een van de beste keepers van de wereld. Dus ik zeg niet dat Kwartowski dat ook wordt. Maar op een of andere manier heeft Overmars wel een hele goede neus gehad voor deze keeper die voor 3 ton heeft opgehaald. Uit het tweede of het derde van Barcelona.
Ja, maar was zelfs nog uit de onder 19. Dus ze zagen hem toen tijdens de UEFA Youth League voetballen. En toen hoorden ze dat hij een aflopend contract had. En toen was Overmars daar als de kippen bij met Carlo Lamy.
Ja, ik zit te denken om eens rustig te gaan afronden. Ja, we kunnen natuurlijk nog wel even doorgaan. Maar we komen waarschijnlijk ongetwijfeld nog heel vaak over Feyenoord te spreken. Is dat een beetje allemaal... Arnessen is nu binnen.
Die wordt nu directeur, ja. Maar die gaat volgens mij pas half januari of zo beginnen. Maar die heeft natuurlijk... omdat hij geopereerd is aan zijn knie... maar ook met een geopereerde knie kan je vanuit huis... en met de telefoon kan je natuurlijk meer dan genoeg doen. Want die Frank heeft een telefoonboek waar zelfs Mike jaloers op wordt. Dus dat wil wel wat zeggen. Dus ja, die kan gewoon vol aan de slag bij Feyenoord deze winter. En dat er iets moet gebeuren bij Feyenoord, dat staat wel als een paal boven water. Maar je moet wel geld hebben.
Maar denk je, ja, ik wil net zeggen, denk je dat ze dingen kunnen doen in de winter?
Nee, maar misschien omdat hij er nu bij komt, dat er weer wat geld her en der loskomt. Dat valt voor Feyenoord te hopen. Want ja, nog zo'n seizoenshelft... Ja, dan speel je ook volgend jaar weer geen Europees voetbal.
De behangkoning komt bij ADO binnen.
Ja, dat vind ik wel een heel raar verhaal. Om hem als adviseur naar binnen te halen. We kennen allemaal zijn verleden. En van de week heeft hij ook nog een tweet laten uitgaan... richting die Zwarte Pieten discussie. Gaf hij ook nog even het adres... waar die kick-out Zwarte Piet vergaderde. Nou, dat werd nu een enorme opstoot. Vernielingen en weet ik, een bedreiging en van alles en nog wat. En die komt dan in je organisatie bij ADO Den Haag, denk ik. Van, ja, moet je dat als organisatie willen? En wat gaat hij aan ADO Den Haag toevoegen? Hij schijnt een heel goed lopend behangbedrijf te hebben. Oké, nou, prima. Hij heeft ooit via een vriend is hij binnengekomen bij Swansea. Heeft hij een aantal aandelen gekocht. Hij heeft helemaal niks te maken met het sportieve succes van Swansea. Alleen heeft hij daar wel heel veel geld aan verdiend. Nou, geweldig. Prima. Maar wat voor meerwaarde gaat John van Zweden voor ADO Den Haag hebben? Dat zie ik gewoon helemaal niet. Ik denk dat je als organisatie... want John van Zweden heeft ook een andere kant. Hè, dat heeft hij vroeger ook laten zien. Hij heeft ooit een clubhuis verbouwd. Stond ooit met een shovel bij ADO voor het stadion.
Behangen.
Ja, maar dat was niet met behangrollen. Dus dan denk ik, ja, wat heeft dit voor zin? Zijn er geen anderen? En die wordt dan op hetzelfde level neergezet als bijvoorbeeld Kees Jansma. Als Frans van Stenis, oud-directeur van de loterij. Oud-directeur van Hotelplan. Nou, Jansma kennen we allemaal. En dan zit John van Zweden daarbij. Nou, tel uit je winst. Dat is wel voor je organisatie. Nou, dat is niet drie keer één is drie. Maar in dit geval.
Wat denk je, zou het een reden zijn voor Jansma om daarmee te stoppen?
Maar dat weet ik niet. Daar zou ze over moeten bellen. Maar Kees die vindt het natuurlijk heerlijk om zich te laven bij zo'n club. Om onderdeel uit te maken van zo'n club. Ja. Dus, maar ja, ik zou me wel drie keer bedenken of ik daar onderdeel van uit wil maken. In zo'n geval.
Ajax, daar gaat het tiki-taki en op naar Liel uit. Heracles thuis Liel uit. Nog nieuws vanaf de toekomst of de arena, Mike? Of
dat een heel belangrijke wedstrijd wordt om de knock-out fase van de Champions League te bereiken. Als je Ajax zag voetballen bij Chelsea, dan hoop je dat ze de knock-out fase ingaan. Maar ja, ze hebben zich natuurlijk met die 0-1 thuis en die 4-4 daar niet een heel goede dienst bewezen.
Nee.
Ja, ze zullen nu nog of thuis tegen Valencia of uit bij Lille een goed resultaat moeten doen. Ja.
Nou, Nederland, Noord-Ierland, glazen bol. Noord-Ierland, Nederland.
1-3.
1-2. Twee keer Boadu? Twee keer Babel?
Precies. Nou, we gaan het afwachten hier.
Zijn we zuur genoeg geweest? Of niet?
Nog één zure opmerking dan?
Nee, laten we die bouwen.
Oké. Tot ziens.